mij hier goed bedienen. Dankjewel. Ik zou graag met u over twijfel willen spreken. Twijfel. Eigenlijk is twijfel iets waar we niet graag over spreken. Zo negatief. Twijfel, als je dat hoort, dat iemand twijfelt, dan ben je nog wel eens geneigd om snel te wijzen naar bepaalde bijbelteksten, bijvoorbeeld Lucas 1, waar Zacharias in de tempel is en twijfelt. Of je bent geneigd om te verwijzen naar Jacobus 1, waar Jacobus zegt, iemand die bidt en denkt dat hij niet ontvangt en twijfelt dus, dat is niet goed. We zijn zo geneigd om juist die teksten te pakken als we spreken over twijfel. En ik heb er geen twijfels bij dat juist deze teksten niet over twijfel gaan. Die teksten in Lucas 1 en Jacobus 1 gaan niet over twijfel van oei, ik weet het niet zeker. Het gaat over onverschilligheid. Dat is heel wat anders. Stel je voor, we hebben een afspraak. En ik zou naar u toe komen, of beter, u komt naar mij toe. Zo, u komt iets te laat. Dan kan ik wel eens beginnen te twijfelen van, goh, zou hij nog komen? Zou zij nog komen? Dat is twijfel. Maar als ik zeg van, nou ja, mij kan dat niet deren of ze nu wel of niet komt, dat is onverschilligheid. En daarover gaat het in Lucas 1 en Jacobus 1. Ik zeg dat dan van tevoren, omdat ik nu me ga concentreren op één persoon die heel vaak met twijfel verbonden is. Eén discipel die heel vaak wordt gezien als de twijfelaar. Hij begint met een T en hij eindigt met oma's. En wij gaan lezen over Thomas. Na Pasen gebeurt het volgende verhaal. Een week daarna. In Johannes 20. Johannes 20. Johannes 20, vers 19. Toen het een avond was, op de eerste dag ter week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na het gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zij ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis, en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en hij stond in hun midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vingers hier, en zie mijn handen, en breng uw hand, en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en doordat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover het woord van God. Thomas. Om Thomas een beetje te kunnen begrijpen, heb je een beetje achtergrondinformatie nodig. Hoe groeide die jongen op? Wat maakte hij zo mee? En ik neem u mee terug in de tijd, 2000 jaar terug. Oké, stel je voor, we wonen met z'n allen ergens in Israël, in een plaatsje. Laten we maar een plaatsje bij zee pakken, dat is ook nog leuk. Cafarnaüm. We wonen allemaal in Cafarnaüm en wij doen daar allemaal een prachtig beroep. We zijn allemaal pottenbakkers. Het zou ook vissers kunnen zijn, maar laten we maar pottenbakkers kiezen. Een hele familie vol pottenbakkers. Wij maken potjes, pannetjes en noem maar op. Wij vormen heel wat van het dagelijks keukengerief. En wij zijn ook trots om in Kafanaum te wonen. Want ja, als Jood, als Israëliet, ben je ook wel een beetje bekend met het Oude Testament. Alleen aan de plaats, Kafanaum, graf van Nahum betekent die plaats. Laat ons al terugdenken aan het feit dat Nahum, de kleine profeet, kleine kist waarschijnlijk had, in dit stadje. Dat hij hier ergens begraven ligt. En we wisten van ja, Nahum, die vertelde veel over de toekomst. Dat eens de volkeren, Assyrië, geoordeeld zou worden en dat het koninkrijk van God zou komen. En dat hoorde je ook wel. Dat hoorde je op zaterdag als je in de synagoge zit. En niet alleen op zaterdag als je oud bent, maar ook als jong ventje. Dan gaat hij naar die synagoge, krijgt daar les, van Andreas natuurlijk. En hij onderwijst u in de geschiedenis van de oudheid. Hij onderwijst u in de leer van het Oude Testament. En hij maakt u duidelijk van, kijk, wij groeien nu op. En straks komt er een Messias. En weet je wat er dan gaat gebeuren? En je oortjes gaan dan een beetje spits staan. Je gaat denken, wat gaat hij nu zeggen? Ja, dan komt die Messias en dan zal alle ongerechtigheid een einde hebben. Dan komt die Messias en dan zal de ziekte niet meer zijn. Dan zullen we allemaal heel oud worden. En je luistert ernaar en je denkt, wauw. Dat is waar we naar verlangen. Daar groeien we in op. En we zijn onze potjes aan het maken. We denken inderdaad, zo vormt God ook ons. Hij heeft een doel met ons en straks komt hij en gebruikt hij al die potjes ter ere van hem. Dan zal er op al die potjes staan, heilig. Heilig voor de Heer. En dan zullen wij zien wat de Heer doet. Dan zullen wij zijn dienstknechten zijn. Dat is zo waar u mee opgroeit. En plotseling hoort u van iemand dat er een jonge man door de straten aan het trekken is van Kafarnaum. Jezus genaamd. En hij vertelt over het koninkrijk van God. En hij doet heel wat interessante dingen. Hij drijft demonen uit. Hij geneest zieken. Hij doet wonderen. En je hartje begint te kloppen. En je denkt, is dit nu de Messias? Gaat het nu gebeuren dat in een paar minuten dat koninkrijk van God er aanbreekt? Dat alle ongerechtigheid hier in Kafarnaum, want dat is wel iets in die havenstad, verdwijnt. En dan gaat hij achter Jezus aan. Dan verlaat hij even uw pottenbakkerij en dan gaat hij achter hem aan. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar. En dan plotseling wordt hij gevangen genomen en gekruisigd. En uw hele idee van, hey, wacht even, de Messias komt en alles wordt goed, stort opeens in elkaar. Ik weet niet hoe je je op dat moment voelt. Je gaat twijfelen. Je denkt, heb ik nu 3 jaar van mijn leven weggegooid? Heb ik nu daarvoor mijn pottenbakkerij moeten verlaten? Maar hoe zit het dan? Want ik heb altijd van onze rabbijn Andreas gehoord dat het zo en zo moet zijn. Hoe zit dat nu? En dan heb je toevallig pech. Met het Pascha ben je ergens anders op bezoek. U krijgt niet te horen van dat Jezus opgestaan is. U komt terug, stapt uit het vliegveld, uit het vliegtuig. En daar staan die discipelen op u te wachten. En ze beginnen u te zeggen van, hey, Jezus is opgestaan. Dat doen ze niet 1 keer hoor. Je ziet dat niet in de vertaling, maar ze blijven dat doen. De hele week, je bent nog net uit het vliegtuig gestapt. En dan zeggen die discipelen tegen jou, Jezus is echt opgestaan. En dan kom je de volgende tegen, hey, Jezus is opgestaan. En dan kom je weer de volgende tegen, wist je trouwens al, Jezus is opgestaan. En dan kom je de volgende tegen, hey, nu, Thomas, Jezus is opgestaan. En dan kom je weer de volgende tegen en je denkt van, oh, je wordt knettergek. En dan reageert Thomas ook terecht met die woorden van mensen, wacht even. Ik heb dit en dit van voor geleerd. Als ik niet mijn vingers in zijn wonden leg, niet in zijn zij leg, zal ik niet geloven. Dit is toch wat ik vroeger heb bijgebracht gekregen. Dat straks Gods koninkrijk moet plaatsvinden en dat zichtbaar is. Als de Messias werkelijk is opgestaan, hè? Waarom is dan hier nog zoveel ongerechtigheid? We hebben toch geleerd dat als de Messias er is, zal dat verdwijnen. Als de Messias werkelijk is opgestaan, waarom hebben wij dan nog alle deuren op slot gedaan? En zijn we hier bij elkaar als een soort bangerikken? Als de Messias werkelijk is opgestaan, waar is hij dan? Ja, jullie zeggen wel, hij verschijnt zomaar in jullie midden, maar waar is hij nu dan? Hij zou toch eigenlijk op de troon van David moeten gaan zitten? Als de je Jezus is opgestaan, dan is dat toch heel vreemd. Want we hebben altijd geleerd dat in het Oude Testament, ergens in Daniël 12, staat dat alle doden tegelijk zullen opstaan. En nu zeggen jullie mij dat er eentje uit die doden al is opgestaan. Dat is toch bizar. Voel je een beetje de spanning die Thomas daar heeft? Hij zit enorm in de knoop. Hij denkt van, wacht even, als Jezus is opgestaan, hoe past dat dan bij wat ik van hem geleerd heb? En dan verschijnt de Heer in het midden. Het is trouwens opvallend dat hij exact dezelfde handelingen doet zoals een week eerder. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Vers 26. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die aan mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat je mij gezien hebt, heb jij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Het is opvallend, hè? Als de Jezus verschijnt en hij zegt tegen Thomas, van Thomas, begin maar rustig, begin je onderzoek maar. Dan zie je dat Thomas dat niet doet. We hebben wel eens afbeeldingen waar Thomas dat wel doet, maar ik twijfel daar wel een beetje aan. Want de Heer Jezus zegt niet tegen hem, omdat je mij aangeraakt hebt, geloof je? Nee, gewoon omdat je mij gezien hebt. Wij weten alleen van Thomas dat als de Heer Jezus dat vraagt, dat hij als het ware versteld staat en die prachtige woorden uitspreekt, mijn Heer en mijn God. Woorden waar tegenwoordig niemand over twijfelt dat hij daar duidelijk Christus als God ziet. Hij verandert zijn twijfel opeens in aanbidding. Zijn twijfel zorgt er juist voor dat hij de Heer van een heel ander perspectief ziet. Misschien dat u wel eens twijfelt. Als u het boek van Tony Anthony leest, als u niet weet wie dat is, moet u even aan Andreas vragen. Hij kan u dat precies vertellen, dat is die schrijver van dat boekje. Dan spreekt hij met een gedetermineerde in het gevangenis. En die gedetermineerde, die gevangene, heeft heel wat vragen. En dan staat er zo mooi een prachtige uitleg van iemand is onderweg met een boot en opeens dat die boot die gaat tegen de rotsen op en hij is de enige die overleeft. Hij overleeft en hij komt natuurlijk op een onbewoond eiland. En dan bouwt hij daar zijn hutje. Nou ja, okay, hij heeft zijn hutje gebouwd, hij is daar alleen op dat eilandje, hij zit maar te wachten. En opeens slaat de bliksem in die hut in en die hut die staat in de fik. En hij wordt helemaal kwaad. Hij zegt, Heer, hoe kun je dit zomaar doen? Ik ben hier op dat onbewoond eiland en ik heb een hut gevonden en nu gaat dat hier een rook op. En dan, een dag later, komt er weer zijn boot aan en redt hem van dat eiland. En hij vraagt, hey, hoe wist jullie dat ik hier was? Nou, we hadden zo'n rookwolken gezien en wij dachten, er is iemand waarschijnlijk op dat eiland. Die uitleg wordt dan gegeven aan een van die determineerden. Om hem kracht te geven. Kijk, er gebeuren dingen in je leven, maar God heeft daar een doel mee. Een verklaring die op zich juist is, maar niet de enige is. Want die vrouw die al heel lang heeft gebeden voor een kind, en dan opeens een kind krijgt, maar tijdens de zwangerschap opeens ontdekt dat haar kind toch dood is, daar kun je zo'n verhaal niet tegen zeggen. Dat kan niet altijd gezegd worden. Dat is misschien een van de verhalen die kan passen, maar niet altijd hoeft te passen. Niet alle rook, niet alle dingen, slechte dingen die in ons leven gebeuren, moeten meteen uitgelegd worden als het zou wel een beter nut hebben. Ik ben daar heel voorzichtig mee, omdat de schrift dat ook doet. Als je opeens aan het bed staat van iemand die enorm aan het lijden is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je al die leuke verhaaltjes even aan de kant legt en dat je zegt van, Heer, bent u werkelijk opgestaan? Heer, bent u werkelijk aanwezig in deze wereld? Bent u werkelijk die Heer waar wij van zingen, waar wij over spreken, in wie wij geloven? Bent u werkelijk het leven? Heer, hier is iemand aan het lijden. Waarom grijpt u niet in? Heer, u bent toch degene die alle macht heeft en alles weet. Waarom doet u niks? Heer, ik doe wat ik kan. Ik stel hier aan het bed en ik probeer die persoon te bemoedigen. Ik probeer hem troost te geven. Ik probeer hem over u te vertellen. Maar u? Heer, het lijkt alsof u er niet bent. Hij begint te twijfelen. Terecht. Weet je, we zijn vaak heel negatief over twijfels. Als je zo iemand dan tegenkomt, dan zijn we wel eens gewend om een tekst ergens te pakken. Romeinen 8 vers 28. God doet alles voor de zijne ten goede. En die persoon daarmee naar huis te sturen. Maar kijk hier, Jezus doet dat niet bij Thomas. Thomas twijfelt. Het gaat hier niet om rampen die in zijn leven voorkomen. Maar het zijn wel ernstige zaken. Zijn hele gedachte over God gaat er opeens aan. En hij wordt door de Heer tegemoet getreden. Niet met woorden van, zo Thomas, nu moet je ophouden ongelovig te zijn. De vertaling laat dat wel een beetje zien door daar een vraag te plaatsen. Maar die staat er niet in het Grieks. Er staat geen vraag. Jezus zegt gewoon, concludeert. Jij gelooft omdat je gezien hebt. Zalig zijn de mensen die geloven omdat ze niet gezien hebben. En dan zeggen we wel eens, ja, kijk, Thomas moest extra de Heer zien. Maar wacht even, al die andere mensen voor hem, hè? Maria Magdalena, Johannes, Petrus, al die andere discipelen, waarom geloofden zij? Omdat ze de Heer gezien hadden. Thomas is geen bijzonder type op dat gebied. Hij had exact dezelfde situatie meegemaakt. Ook zij, die andere mensen, geloofden omdat ze gezien hadden. En bij Thomas wordt dan een keer erbij gezegd, Thomas, jij gelooft omdat je gezien hebt. Inderdaad, maar die anderen ook. En zalig zijn die mensen die geloven dat ze niet gezien hebben. Maar Jezus gaat in op de vraag van Thomas en hij zegt van, oké, begin je onderzoek. Start maar. Ik vind het zo mooi dat God daarin ons tegemoet komt. Als je twijfelt, zal ik niet tegen jou snel zeggen van, dat is fout. Nee. Want ik geloof dat God die twijfel kan gebruiken om juist iets beters te maken. Als ik mijn Bijbel lees dagelijks, dan twijfel ik heel wat. Echt waar. Ik weet niet hoe u uw stille tijd doet, maar als ik dit lees, dan lees ik niet van, dit geloof ik, dit heb ik zo geleerd van Andreas, dit klopt ook, daar zingen we over, dit klopt ook. Nee hoor, ik lees mijn Bijbel en ik lees Handelingen en ik denk van, wow, wat gebeurt hier? Ik zie dat niet in mijn leven. Heer, en hoe u omgaat met Petrus en Jacobus in Handelingen. De ene sterft en de andere wordt vrijgelaten op exact bijna hetzelfde moment. Ik twijfel. Niet aan wat er staat geschreven, maar ik twijfel van, hoe is God nu werkelijk? En ik vraag me als Thomas van, Heer, wie bent u? Doordat we juist die twijfels hebben, kan God ons helpen om iets van hem te laten zien. Als je zegt van, ik twijfel nooit, dan geloof ik dat niet. Dat is pure arrogantie, pure hoogmoed. Klinkt heel hard. Maar het is zo dat juist die mensen die vragen hebben in hun leven, die worstelen dan mee dat God daar is. Hij is bij de gebrokenen van hart, de gebrokenen van geest, de gebrokenen van ziel. Hij is bij de weduwe en wezen. En waarom bij die mensen? Omdat zij het zo moeilijk hebben, omdat zij zo vaak zitten van, hoe kan een rechtvaardig God bestaan en dit toelaten? Hij is niet bij die mensen die zeggen van, oh ja, alles op deze aarde, God zal een doel hebben, ja, ja. Nee hoor. Hij is bij die mensen zoals Thomas, die zeggen van, oké, ik hoor jullie iets zeggen, maar ik wil het ook echt ervaren. Ik wil ook echt zien dat God er is. Thomas legt zich niet zomaar neer bij een schriftuitleg of bij wat zijn medegelovigen zeggen. Hij zegt, nee, ik wil de Heer zelf aanraken. Als je in een hele moeilijke omstandigheid bent, dan heb je ook het recht om dat te kunnen zeggen. Van oké, ik weet, het staat in de Bijbel, ik weet dat jullie zeggen het allemaal, maar ik zou ook graag God op dit moment even willen aanraken. Ik zou graag mijn hand in zijn hand willen leggen en voelen dat hij het werkelijk is. Vaak als wij twijfels hebben, durven we dat niet te zeggen. En ik vind dat heel jammer. Want waarom durven wij dat niet te zeggen? Omdat wij twijfelen verwarren met onverschilligheid. En denk, iemand die twijfelt, dat klinkt van, het interesseert hem niet. Nee, iemand die twijfelt, die worstelt met God. En je mag dat rustig tegen elkaar zeggen. Want dat is juist goed. Want je kunt elkaar daarin bemoedigen. En in de Bijbel zie je heel vaak dat mensen twijfelen. En doordat ze twijfelen, groeien ze. Doordat ze twijfelen, gaan ze de uitdaging aan. En je mag ze wel bemoedigen om richting God te gaan. Ik weet, er zijn ook mensen die twijfelen en gaan van God weg. Ook dat is heel moeilijk soms. Maar ook daar worden we opgeroepen om die mensen achterna te gaan, om hen te bemoedigen. Om hen te laten zien wie God werkelijk is. Thomas heeft op dit moment nog geen nieuwe Bijbeluitleg gekregen van de Heer. Hij zit nog altijd met die oude gedachte die hij naar Cafarnaum heeft geleerd. Namelijk dat de Messias komt en het vrederijk begint. Kruis kwam daar niet in voor. En weet je wat zo leuk is? We leven nu tussen Pasen en Hemelvaart. En een van mijn vragen is dan wel eens aan christenen. Wat deed de Heer Jezus tussen Pasen en Hemelvaart? Wat was zijn onderwijs? Waarover sprak hij met de discipelen? Hij sprak namelijk over de dingen aangaande het koninkrijk van God, lees je in Handelingen 1. Want die discipelen, die zeggen van, wacht even, we hebben dat vroeger geleerd Hoe zit het nu? En God geeft onderwijs ook over die dingen. Hij komt ook daar in de twijfelende tegemoet. Hij laat je niet alleen maar hem aanraken, maar hij geeft je ook onderwijs. Hij zegt van, kijk, zo zit het nu in elkaar. En soms stellen die discipelen wel vragen die goed zijn, maar waar de Heer geen antwoord op geeft. Zoals, en stel je nu in deze tijd het koninkrijk van God weer in orde? Of gebeurt dat pas straks? Waar hij zegt van, ik laat je dat even niet weten. Dat weet alleen de Vader, zegt hij in Handelingen 1. Dat hele hoofdstuk Handelingen 1 gaat over de tijd tussen Pasen en hemelvaart, waar de Heer mee bezig is, wat hij onderwijst. Hij gaat opnieuw die discipelen 40 dagen lang onderwijs geven aangaande de dingen van het koninkrijk van God. Hij laat die twijfelenden niet zomaar alleen. Hij zegt niet van, ga maar eens goed je Bijbel lezen. Nee, hij zegt, oké, de tijd die ik nog heb hier op aarde, ga ik gebruiken om jullie uit de doeken te doen hoe dat nu precies zit. Hij gaat de twijfelen tegemoet Thomas door te zeggen, oké, begin je onderzoek. Thomas komt niet zo ver, hij valt meteen neer in aanbidding. Maar hij geeft Thomas ook onderwijs. Hij helpt hem om de dingen te begrijpen. En Thomas, zei ik al, valt neer in aanbidden. Al die vraagtekens verdwijnen bij hem. En hij ziet opeens, hoe groot is God? Een God die mijzelf als twijfelend mensje tegemoet komt. Ik wil nog gaan kijken met jullie naar een tekst die we, denk ik, de meeste van ons kennen die wel. Dat is een bemoedigende tekst, namelijk in Matteüs 28, het laatste vers, of een van de laatste verzen. Als je wel eens in je hart bijbelteksten leert, benadrukt in je hart, dan is dat een van de teksten die je het meeste aanspreekt. Namelijk dat vers, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, gaat dan heen, maakt alle volkeren tot mijn discipelen, doopt hen. Dat is dat vers van ons heel graag, ja, wat we heel graag horen. Jezus die zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat is heel goed. Ik ben blij dat we dat als lievelingsvers eruit pakken. In moeilijke tijden, als we twijfelen, dat we dat vers eruit pakken. Ik ben altijd een beetje ontmoedigd als ik dan mensen vraag, en wat staat er nu precies voor? Want dan zie je hun wenkbrauwen omhoog gaan en denken ze van, ja, wat staat er nu precies voor? Waar gaat het eigenlijk over? En ik ga met u lezen iets eerder, namelijk in vers 16. Matteüs 28, vers 16. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij geeft hen dan de opdracht om heen te gaan. Ook weer heel mooi om hier te zien. Op het einde van Matteüs, de Heer is al zo lang momenteel uit het graf opgestaan. En zelfs daar, kort voor die hemelvaart, zijn er nog altijd gelovigen, gelukkig, die twijfelen. Die zeggen van, hoe zit het nu? En Jezus gaat dan niet door binnen en zegt van, kom nou, nu is het wel genoeg geweest. Ik ben 30 dagen bij jullie geweest, jullie hebben onderwijs gehad. Nee, hij laat dat gewoon staan. Hij gaat daar niet mee aan de haal. Hij laat het staan en geeft gewoon te kennen wie hij is. Hij openbaart zichzelf. Denk aan Habakkuk. Habakkuk die ook twijfels had. We hebben dat gezien. En dan zie je opeens dat God op zijn twijfel ingaat. Dat God reageert. Denk aan Mozes die ook wat twijfels heeft. Of hij het wel allemaal goed kan doen. Naar de farao gaan. En dan zie je dat God op hem toe gaat en hem helpt. Denk aan Gideon. Bomenuitrukker betekent die man. En als er een engel verschijnt, dan springt hij zelfs in de bres, in de put, omdat hij angst heeft. En die Gideon, die bomenuitrukker, die van God een antwoord krijgt, die zegt van, is het werkelijk van God? En hij legt een doek neer en dat moet dan nat zijn en dat gebeurt dan ook. En dan zegt hij, misschien is het toeval. En dan twijfelt hij en dan doet hij nog een keer en God antwoordt weer. Ik ben zo blij dat we zo'n God mogen dienen. God die toegaat op de twijfelende, die niet zegt van, stop nu met twijfelen, geloof. Nee, want je kunt alleen maar geloven in een God die je ook werkelijk kent. En wij allemaal mogen steeds meer en meer van hem zien. Als je twijfelt, is helemaal niet erg. Is helemaal niet erg. Ga er goed wel mee om, dat zou ik je wel mee willen geven. Laat je niet daardoor van de Heer wegtrekken. Want dat is wel jammer. Dat moet je niet proberen te doen. Dat moet je niet toelaten. Probeer het bij de Heer te brengen en zeg het, Heer, ik twijfel. Hoe zit dat? Zoals Thomas doet, als ik niet eerst dat dan. Vraag onderwijs. Kunnen we niet eens in de gemeente een bijbelstudie houden over dit en dit? Ik snap daar niks van. Ik twijfel daar vaak over. Hoe zit dat? Ik kom dan altijd die tekst tegen in Lucas 1, van Zacharias, de priester die twijfelde, dat voel ik me slecht. Kunnen we nu eens een keer uitleg hebben, wat betekent dat nu werkelijk? Ben ik zo'n twijfelaar als Zacharias, of ben ik een twijfelaar zoals Thomas? Vraag uitleg aan mensen. Breng je twijfel bij de Heer. En als je mensen tegenkomt die twijfelen, is helemaal niet erg. God is met die mensen bezig. Hij laat ze niet vallen. Die mensen zijn niet onverschillig. Ze hebben hun vragen aan God. Gelukkig. Ze bidden tot God. Ze smeken tot God. Ze lezen hun Bijbel om God beter te leren kennen. Om die persoon te leren kennen die zegt, meisje, geven alle macht in de hemel en op aarde. We hebben net Pasen gevierd en een van de mooiste zaken die ik ooit van de Oosters-Orthodoxe Kerk heb gehoord, is het volgende. Ze hebben ze een speciaal gebruik tijdens Pasen. Wie weet toevallig wat zij doen met Pasen? Wie durft? Oké, ik doe een stukje voor. Als je namelijk op zo'n Oosters-Orthodoxe gelovige afkomt en je zegt van, met Pasen, de Heer is opgestaan, hoe reageren zij dan? Inderdaad, de Heer is waarlijk opgestaan. Ik vind dat zo mooi. Het is zo'n beetje van, weet je, ja inderdaad, de Heer is opgestaan. Ik bemoedig jou nog een keer van, hij is waarlijk opgestaan. Je mag je daaraan vastklampen. Je mag daar je aan vasthouden. Als je twijfelt, ga naar de Heer toe. Als je twijfelt, er zijn mensen hier in de zaal die een herderlijke taak van de Heer hebben gekregen, die daarmee om kunnen gaan, jong en oud. Spreek met hen erover. Durf het te zeggen. Draag geen masker, alsjeblieft. Zeg gewoon van, oké, ik kan dat nog niet geloven en ik wil graag weten hoe dat zit. Stel vragen. God is een antwoordende God. Geen God die van ons een compleet iets verwacht. Nee, hij is een God die met jou op weg is. Laten we eindigen in gebed. Heere God, Vader, ik begrijp niet altijd alles helemaal helder wat er in mijn leven gebeurt. En ik begrijp ook uw vak niet. Heer, de zekerheden waar ik me aan vasthoud, de overtuigingen die ik geleerd heb, zijn op sommige momenten bijna afwezig. Heere God, en ik haat die momenten van zwakheid. Heer, ik weet dat uw woord genoeg informatie mij geeft om vast te houden aan u, maar toch in mijn leven zijn er vaak omstandigheden die mij doen twijfelen. Heer, en ik zou zonder die twijfel nooit kunnen leren wat het betekent om in u te geloven, om u te vertrouwen. Vader, Heer, ik geloof dat u goed bent. Ik geloof dat u beter bent dan alles wat ik over u kan denken, dan mijn kleinste verstand over u. Heer, u bent het die mij vasthoudt en redt, niet ikzelf. Heer Jezus, soms voel ik mij in mijn leven echt als iemand die door het donker loopt. En ik wil echt niet afwijken van uw goede pad. Ik wil van u leren. Stuur mijn twijfel, Heer. Leid mij op uw wegen. Help mij. Amen.